nu wel aandoen? Ja, hij is nu wel goed aan. Gaat nog wel eens fout met opname. Ja, wel eens. Het wordt wel iets minder, maar dan druk ik een verkeerde knopje in. Ja, dat heb ik dan niet in de gaten. Maar goed, het staat nu allemaal aan. Alles werkt, alles draait. We gaan naar 2 Korinthe 11, vers 5 en 6. Gaan we weer verder. Het is echt een heel mooi hoofdstuk. 2 Korinthe brief van Paulus is ook echt een hele persoonlijke brief, ja. Waar je ook een kijkje in Paulus zelf krijgt, ja. Er wordt onderzoek naar hem gepleegd. Hij heeft in notabene het evangelie verkondigd. Daar hebben ze alle kennis. En dan gaan ze onderzoek naar hem doen. Ja? En vergelijken ze met andere apostelen en al dat soort dingen. Dus hij moet zich zijn apostolisch gezag ook verdedigen. Zelfs door hem, ze zijn ook zijn kinderen. Ik bedoel, hij heeft ze in het evangelie geteeld. Maar laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u voor het evangelie van uw genade. En voor de eenvoudigheid die in Christus is, Vader. En dat we daar ook in zullen blijven. En wilt u ons ook licht geven, Vader, ook over dit hoofdstuk weer. En zodat we gaan begrijpen en verstaan. En dat we er ook voor kunnen, zelf ook voor kunnen gaan staan. En daarin geloven, Vader. En dan zullen we ook de vruchten daarvan merken in ons leven. Bedankt hiervoor, in Christus' naam. Amen. 2 Korinthe 11. Vorige keer hebben we dus gelezen, in vers 3 gaat over... Dat Satan, hè, die wil de zinnen van de mensen verderven. Dat wil zeggen, de gelovige probeert hij van de waarheid af te brengen. En dat hebben we vorige keer ook gezien. Dat is, het was afgelopen woensdag was dat ook, ja. Zo haast wijkende, met Peltok. Zo haast wijkende, dat zie je in de hele... Bij Mozes was dat al zo. En hier in het lichaam van Christus zie je het ook zo. Het lichaam van Christus is gelukkig heel groot, ja. Wereldwijd, zit overal. Alleen de boodschap, de waarheid. Paulus zegt, ben ik uw vijand geworden, u de waarheid te zeggende. En de waarheid, zijn evangelie, wat hij verkondigde. Ja? Ja, grotendeels is afgeweken daarvan. Dus, oh. En dat komt, je zou zeggen, ja, Satan heeft wel, wat dat betreft, wel aardig succes. Want de zinnen zijn dus bedorven om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Gelukkig, iedereen die gelooft dat Christus hier van zijn zon is opgestaan, is gered. Is een lid van het lichaam van Christus. En dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Maar daarna, daar gaat het om. Ja? Wat gaat er dan? Hoe ga ik de Heere dienen? Wat ik ook net in het boekje zei. Hoe ga ik de Heere dienen? Dat is voor veel mensen een vraag. Ja, want het staat tenslotte wel in de Bijbel. Ja? Alleen ik keek naar mezelf ook, dan ging ik om me heen kijken en dan dacht ik, ja, naar welke kerk ga ik? In plaats van eerst van, goed, in de Bijbel, ja, wat zegt die over de Bijbel? Wat zegt, ik snap dat wel. Maar ja, dan zie je gewoon, helaas, daar vind je niet veel, die verkondigen Christus naar de openbaring der verborgenheid. Gelukkig, daarom ben ik zo blij dat wij een gemeente zijn, een plaatselijke gemeente ook. Dat je weet gewoon, en in Nieuwegein ook, er is een baken, ja, daar komen mensen bij elkaar... Die Paulus hebben erkend als een apostel en voor deze waarheid willen staan. En het ook willen bewaren. Want dat is wat Paulus ook zegt. Ja? Een pilaar en vastigheid van de waarheid. Stel je voor als je dit niet zou hebben. Nou, dan zouden we allemaal thuis zitten. Ja? Of in Hanningsveld ook. Waar jullie bij me, vergeet jullie, sorry. Maar waar jullie ook bij elkaar komen. Ja, het is allemaal het vasthouden van die waarheid. Om mensen die gered zijn. Ja? Die zalig zijn geworden. Om die... tot kennis van de waarheid te brengen. En deze waarheid vast te houden en weer door te geven. Zodat het blijft verkondigd worden. Nou, en in vers 4, nou, dan zien we dus die afwijking. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben. Of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Zo verdroegt gij hem met recht. Nou, dat hebben we vorige keer al uitgebreid gezien. Maar er is dus een andere Jezus. Ja? Het is wel de Jezus die zijn bloed heeft gegeven, hoor. Het is de Jezus uit de Bijbel. Het is de Jezus uit, die op aarde rondgelopen heeft. Maar die Jezus, ja, die wordt gepredikt. Maar dat is een andere Jezus, want die is niet voor de Jezus. Het is niet de Jezus die wij verkondigen in deze bediening van genade. Of een andere geest hebt ontvangen. Ja, dat is de geest van dienstbereid, omdat je bent onder de wet. Want als je naar een andere Jezus gaat, dan kom je... Wat zegt hij gelaten? Christus is geworden uit de vrouw en hoe? Onder de wet. Dus ga je naar een andere Jezus, kom je ook onder de wet. Maar wij zijn niet onder de wet, wij zijn onder de genade. En een andere evangelie, zie je het? Dat is het koninkrijksevangelie en niet het evangelie van Gods genade. Nou, die hebben zij verdragen. Dat mochten ze allemaal vertellen. En ze gingen hun achterna. En Paulus, daar gingen ze steeds meer op neerkijken. Die Paulus. Daarom zegt Paulus ook in zijn eerste brief aan de Korintiërs: ja, wij zijn aller afschrapsel. Ja, ik zit zelf in een pakket en ik ga wat van die hoekjes schrappen. Daar kan je met de hand niet bij. Nou, een schild schrapt ook met zo'n driehoek schrapen. En dan krijg je van dat afschrapsel. Wat doe je met het afschrapsel? Verbranden, weg ermee. En zo, ja, zo kan je inderdaad, zo werd Paulus gezien. Maar ja, een slaaf is niet boven zijn heer, zei de Heer Jezus al. Paulus is niet onze heer, maar wij zijn wel. Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Dus zien ze hem als afschrapsel. Degene die verkondigt wat hij verkondigt, die worden ook gezien als afschrapsel. En dat is de prijs. Dus vele mensen kennen wel de boodschap, dat weet ik zeker. Maar of ze het allemaal willen erkennen om afschrapsel te zijn, ja, dat is een prijs die voor sommige mensen gewoon te hoog is. Ja? En daarom blijven we dan maar, of we luisteren via internet, hè, en we blijven lekker zitten waar we zitten, maar we gaan er niet voor staan. Want dan ben ik dat afschrapsel. Dus daarom is voor mij de reden met die boekjes, niet omdat ik zo graag wil dat het allemaal boekjes, het is natuurlijk leuk als je het allemaal ziet liggen, het is allemaal keurig, ja. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat erom, de gemeente is, ja, wij zijn er om de mensen God wil dat alle mensen zalig worden, ja. Dat is het evangelie van verzoening brengen aan de mensen. En daarna, degene die verzoend zijn, die komen naar de gemeente bij elkaar, om daar tot kennis van de waarheid te komen, om daar weer geleerd te worden en toegerust te worden. Ja, dat betekent dat moet je een stap nemen. Ja, dan kan je misschien niet meer zitten waar je zit. Ja, en is dan de gemeente ervoor om via de site alles en iedereen maar ter beschikking te stellen? Dan zeg ik, nee, er is op een gegeven moment ook een prijs. Ja? En als je dan niet die stap wil nemen, oké, nou, dan ga je er gewoon een beetje voor betalen. Ja, dat is mijn visie erachter in ieder geval. Dus iedereen kan wel komen tot kennis van de waarheid. Maar met sommige dingen zeg ik dan, dan doen we het op die manier. Goed, dat is even een zijspoor, ja. Maar, want ik acht in vers 5, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. Zie je, Paulus, die wordt hier vergeleken. Dat is altijd gevaarlijk. Dat is altijd leuk ook. Met internet kan je alles lezen, kan je alles zien, ja. Dus je kan ook allemaal naar andere leraars en voorgangers luisteren, ja. Maar wie is nou werkelijk je leraar? Is dat degene die in Amerika zit aan de andere kant van internet of via preken die je kan downloaden? Is die jouw voorganger? Nee, dat is die niet. Want als iemand op afstand, hoe kan die jou nou hier... Nee, dat zijn degenen die hier natuurlijk in de gemeente het woord leren. Onder andere ik dan, maar ik ga maar even om het algemeen principe, ja. Zo werkt dat, ja. En dan kun je natuurlijk allemaal gaan vergelijken. Ja, maar die zegt dat, of die zegt dat, die zegt zus, of die zegt zo. En dan kan je daar staan en van, ja, wie ben ik dan voor jou? Ben ik een van die... En Paulus zegt, nee, ik wil niet alleen een leraar zijn, ik wil een... 10.000 leermeesters hebben jullie, Korintiërs. Er zijn er genoeg die kunnen leren, hoor. Maar hoeveel vaders hebben jullie? Snap je? Dat is een verschil. Iemand die een leraar is, of iemand die een vader is, die zijn kinderen leert. Nou, ik wil een vader zijn, niet alleen een leraar. Dus een relatie met de gelovigen hebben die in de gemeente komen. Dat is een heel verschil, ja. En er kan nooit iemand... Kijk, we hebben gelukkig de middelen. Dat soms kan het niet anders. Als iemand helemaal ver weg in Groningen zit, en die zit helemaal alleen, en kan verder niemand bereiken, dan is het fijn dat we met internet al soort dingen kunnen doen, ja. Dat natuurlijk, zeer zeker. Dat zijn uitzonderingsgevallen. Maar het vergelijken, ja, kijk. Paulus werd ook vergeleken met de uitnemendste apostelen. Nou, kijk maar naar 1 Korinthe 1 vers 12. In de eerste brief aan de Korintiërs. Dan zie jij, in zijn eerste brief al, 1 Korinthe 1 vers 12. En dit zeg ik dat een iegelijk van u, hij zegt dus van iedereen. Er waren partijschappen. Ik ben van Paulus. Ben ik van Paulus? Nee, ik ben niet van Paulus. Want dat is juist dat mensen zeggen, ja, Paulus is jullie God. Nee, ik ben niet van Paulus. Nee, ik ben wel een volgeling van Paulus. Ja, zoals Paulus Christus navolgt, zegt hij. Dus in die zin, dat wil zeggen, wat hij verkondigt, daar volg ik Paulus in. Ik van Apollos. Nou, dat is natuurlijk de welsprekende man die het zo heel mooi kan vertellen. He, die komt uit Alexandrië. Die kan, ja, wij mensen willen natuurlijk ook een mooi... Dit vind ik natuurlijk mooi. Mooi boekjes. Ik vond het wijs mooi. En we hebben het ook met een mooie harde kaft, een mooie omslag. Mooi, hè? Hartstikke mooi. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de boodschap. Maar wij willen natuurlijk dat iemand er goed uitziet. Dat hij een Saul. Saul was groot. Ja, dat is tenminste een koning. Balkenende. Of premier Kok. Of Rutte. Kok was een grote reizige man. Ja, een gris éminence, zoals ze dan zeggen. Hè? Of Balkenende. Heel veel mensen zeggen, ja, hij heeft geen uitstraling. Want dat is wat wij willen. Maar wat hij zei, met qua respect voor andere mensen. Nou, daar kunnen mensen nog wel van leren van Balkenende. Ja? Goed. Maar in ieder geval. Kefas, dat is Petrus. Maar ik van Christus. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Hè? Dat hebben wij op de Bijbelstudie ook al gehad. Dat is met mijn eigen tante. Ja, met je Paulus, ja. Maar ik volg Christus. Met andere woorden. Wat jij zegt met je Paulus. Maar ik volg Christus, hoor. Dat is natuurlijk, als je zegt, ik volg Christus. Ik ben van Christus. Meer is het toch niet? Ja? Nou, dat zijn die partijschappen in de gemeente. Dus als je zegt, ik ben van Petrus bijvoorbeeld. Nou, dan ben je heel duidelijk. Dan ben je buiten de bedenkende genade bezig. Dus dat soort dingen had je in die gemeente. Allemaal partijschappen. Nou, dat is natuurlijk een en al onrust. Het is geen eenheid. En dat was daar aan de gang. Dus men ziet ze vergeleken hier met andere apostelen. Want Kefas was een apostel. Apollos was ook een apostel. En Christus is ook een apostel. Zegt Hebreeën, apostel en hoge priester. Maar kijk, in 1 Korinthe 3 zie je het ook staan. Vers 4. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos. Als je dat doet... Als je gaat vergelijken, dan gaat het om mensen, ben je vleeselijk bezig. Zie je het? Ik snap heus wel als ze zeggen, ja, de gemeente van Jan Stelm of de gemeente van Afnon of de gemeente van, noem eens iemand, hoe heet die in Drachten, Bottomleiden. Zo gaat dat, dat weet ik ook wel. Dat snap ik wel. Maar het is natuurlijk, je bent niet van die persoon. Absoluut niet. Dan ben je vleeselijk bezig. Het gaat niet om dat we aan mensen gaan hangen. Het gaat om wat verkondigd wordt. Nee, kijk in 3 vers 21 en 22. Kijk, niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Zij zijn gaven van God aan de gemeente. Zo moet je dat zien. Ja? Het gaat wel om de boodschap. Want daar gaat het om. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas. Het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordigheid, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe. Dat wil zeggen, zij hebben geen heerschappij over ons. Ze zijn dienaren. Christus is ook. Hij ging de voeten wassen. Moeten wij nou voeten wassen? Nee, hij gaf een voorbeeld. Hij was de Heer. Ja, maar het gaat dat ze elkaar dienden. Ook die grote namen. Zijn dienaren, ja. En niet dat zij heerschappij over je hebben. Paulus zegt ook, ik wil geen heerschappij over je geloof hebben. Maar een medewerker van je blijdschap. Dat is toch veel mooier. Heerschappij over geloof, dan betekent slaafse volgelingen. Die moeten doen wat jij zegt. Ja, dat zien we genoeg. Ik hoor de laatste tijd heel veel dingen. Van onze broeders die nou de laatste keer zo bij ons komen. Wat die allemaal wel meegemaakt hebben. Dan denk ik, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dan denk ik, ja, dat is echt heerschappij uitoefenen over gelovigen. Ja? En dan word je gewoon gesloopt. Maar het gaat erom dat je medewerker van de blijdschap bent. Daar gaat het om. Heerschappij brengt geen blijdschap. Nou, 2 Korinthe 10 vers 12. Kijk. Zeg je dat goed? Dat is wat er gebeurt, ja. Met die valse leraars die er aankwamen. Daar zegt Paulus van. Ja, die naar een andere evangelie willen brengen. En Paulus eruit willen werken. Maar wat doen die leraren? Wij durven onszelf, zegt Paulus, niet te rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Ja? Ze prijzen zichzelf aan. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Ja? Dat zij in jou, in hun vlees kunnen roemen. Dat jij hun volgeling wordt. Maar ze prijzen zichzelf. Kijk, maar ze bestaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten. Dus ik ben de maatstaf. En iedereen, dus in plaats... Ja, ik vind het prima. Als je wil gaan meten, meet dan maar iemand die veel hoger is dan jij. Maar ga niet met jou vergelijken, ja. En dat doen zij. Ze meten zich met zichzelf. Zichzelf en met zichzelf vergelijken. Nou, Paulus zegt, nee, ik ben nergens minder in geweest dan de uitnemendste apostelen. En als ik zeg de uitnemendste apostelen, en dan denk ik eventjes, want zij kwamen natuurlijk met het evangelie van het koninkrijk naar de Korintiërs. Maar als wij denken aan de apostelen, aan wie denken wij dan altijd? Nou, meestal Petrus, Jacobus, Johannes, nog meer? Wordt al stil, hè? En dan waren de 12. De uitneemste apostelen denken vaak inderdaad aan die drie. En dan vooral eigenlijk aan Petrus. Hij noemt apostelen, ja. En die waren uitnemend. Dat zijn toch de drie bekendste. En dan vooral Petrus natuurlijk. En in Galaten 2 vers, wat was het nou? Paulus zei, ik ben nergens in minder. Kijk met me even in Galaten 2 vers 9. Oh, dat is verderop. 2 vers 9. Kijk, Petrus was natuurlijk het hoofd van de apostelen, van de 12. Maar wat zegt Paulus in 2 vers 8? Galaten. Die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostel der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heiden. Dus ik heb echt zoiets met dit. Er zat een is gelijk tekentje tussen. Ja? Dat gaat over de geest die in Petrus werkte. Nou, dat kunnen we allemaal lezen in de Bijbel, in Handelingen, met Pinksteren. Je ziet Petrus allemaal wat hij doet. Ja? Maar dat was door de geest. Maar diezelfde geest werkt net zo krachtiglijk in Paulus als apostel van de heidenen. Dus ze mogen wel een grote naam hebben, maar Paulus is op geen enkele manier ook maar iets minder. En zij brengen Petrus natuurlijk als de apostel. Ja? Want ja, die heeft ook tenslotte ook nog de Heer Jezus persoonlijk meegemaakt. Dus ja, die heeft natuurlijk wel iets meer te vertellen als Paulus. Want die zegt wel dat hij hem gezien heeft in de hemel. Maar ja, hij kan wel zoveel zeggen. Ja? Maar nee, vooral Petrus. Ja, en ik heb eens even zitten kijken in de Bijbel, zitten tellen. Eerst voor degene die van statistiek houden. Maar als je de naam Petrus even zoekt, dan zie je 163 keer dat de naam Petrus staat. Om even te vergelijken, de apostelen. Maar als je naar Johannes kijkt, dan zie je ook al 100 zoveel. Maar ja, je moet opletten, want Marcus werd ook Johannes genoemd. Je moet altijd mee uitkijken. Johannes de Doper heb je ook. Maar Johannes, een van die apostelen, die wordt 35 keer genoemd. Dat is even een gigantisch verschil, hè? En Jacobus, nou, een keer of 37. Dus ja, je ziet toch, de Petrus is echt wel de man, ja? Daar gaat het om. En Paulus, ja, die wordt 175 keer genoemd. Dan heb ik het alleen maar over de naam Paulus en de naam die ik ingetypt. Dus ja, dan snap je toch dat je denkt, hey, en wie praat er nou over Paulus, ja? Terwijl hij wordt nog veel meer genoemd als apostel Petrus. En kijk eens wat Paulus geschreven heeft. 13 brieven, toch? Zijn er nou 12? 13, hè? Ja. 13 brieven geschreven. Er is niet één die zoveel brieven geschreven heeft als de apostel Paulus. Niet één. Petrus, 2. Nou, dan heb je Johannes, het evangelie. Dan heb je 1, 2, 3 Johannes. Nou, dat zijn kleine, nou, vooral 2 en 3 Johannes. Dat is natuurlijk heel klein. En dan heb je ook Openbaring. Dat is een visioen wat hij opgeschreven heeft. Nou, er is niet één die zoveel heeft geschreven. Maar Petrus, aan hem is het natuurlijk gegeven. Hij is het hoofd, ja. Aan hem is gegeven dat hij vraagt, wie zijn, denken jullie dat ik ben? Dan zegt hij, nou, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, ja, oké, ik geef jou de sleutels, ja, van het koninkrijk, ja. Zodat je, nou, dat kennen jullie, hè, die sleutels. Hij geeft u, nou, laat even Matthäus 16, ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar Matthäus 16, een hele bekende tekst natuurlijk. In vers 18, dan zegt de Heer Jezus, en ik zeg u ook, Matthäus 16, vers 18, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Nou, het woordje gemeente, dat wordt natuurlijk in de hele Bijbel gebruikt. We spreken hier niet over het lichaam van Christus, ja, maar over het geredde, de geredde gelovigen van het volk Israël, de kleine kudde, die gemeente. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Zie je dat? Petrus krijgt hier als enige, ja? Die sleutels. Hij is echt het hoofd. In die zin heeft de paus gelijk, ja? Dat Petrus is natuurlijk wel waar het om draait. Ja. In de evangelie, ja. Maar niet in de bedeende genade. Dat is het punt. En dat zien ze natuurlijk niet. En de protestanten die lopen daar tegenaan te schoppen natuurlijk, dat hij zegt de opvolger van Petrus te zijn. Maar aan de andere kant, protestanten volgen Petrus ook na. Precies hetzelfde, ja. Nou, kijk met mij even in Lucas 22. Lucas 22. Over Petrus even, ja. De uitnemendste apostelen. En laten we eerlijk wezen, bij ons gaat het ook, het gaat om Jezus. in, als we het allemaal om ons heen horen. Jezus navolgen en apostel Petrus, ja. Nou, Lucas 22, vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon. Lucas 22, vers 31. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Kijk, daarom is het ook zo belangrijk dat je de Statenvertaling hebt. Want het woordje u lieden, ja, of er staat u, dan kan je alle kanten op, hè. U, dat kan enkelvoud zijn, meervoud zijn. Hier staat u lieden, heel belangrijk. U lieden zijn die 12, de 12 apostelen. Zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor, er staat maar. Maar, zegt de Heer Jezus, ik heb voor, niet uw lieden, maar voor u gebeden. Dat is Petrus. Dat uw geloof, Petrus, niet ophouden. En gij, Petrus, als gij eens zult bekeerd zijn, we weten, hij heeft hem verraden, zo versterk uw broederen. Wie zijn die broederen? Ja, dat is natuurlijk de geloven van de kleine kudde, maar vooral als leider met die 12 apostelen. Want wat doet de Heer Jezus als hij is opgestaan uit de dood? Dan vraagt hij 3 keer aan de Heer aan Petrus: heb jij mij lief? Hoed mijn lammeren, wijd mijn schapen. De schapen, ja, wie zijn dat? Dat zijn die kleine kudde. Petrus is daar de leider van. Ja? Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Dat is als hij eenmaal bekeerd is. Nou, je ziet, Petrus is een heel belangrijk iemand. Nou, we weten ook als we, daar gaan we niet heen hoor, maar denk bijvoorbeeld als je in Handelingen leest. Wie staat erop? Ja? Voordat de Heilige Geest wordt uitgestort en dat Judas, dat een ander zijn opzien er aan moet nemen. Petrus staat erop. Met Pinksteren, wie staat erop? Petrus staat erop. Die doet de hele toespraak. Later zie je Petrus en Johannes worden ze gevangen genomen. Maar Petrus doet het woord. Wie gaat er naar Cornelius? Wie stuurt Petrus naar Cornelius? De Heer Jezus. Wie gaat? Petrus. Het is Petrus, Petrus, Petrus. In Handelingen 15, als ze in Jeruzalem die vergadering hebben. Wie staat erop om Paulus te erkennen? Petrus. Ja? Want die heeft in zijn hoofd, hé, ik zie het. Het gaat niet meer om mij. Dus Petrus, die grote Petrus, die heeft moeten erkennen, mijn rol is uitgespeeld. Ja? Het gaat nu om de apostel Paulus. En het gaat niet om mij persoonlijk, maar God heeft een ander plan. En dan gaat het nu om de apostel Paulus. En Paulus, die heeft een heel groot werkterrein. Want hij zegt, ik ben nergens minder in dan de uitnemendste apostelen. Nou, kijk bijvoorbeeld Petrus. Oké, je had met Pinkster een paar duizend man en daarna nog. Maar als je naar Paulus kijkt, die had een evangelie. Dat werd gepredikt aan alle creaturen. Die ging wereldwijd. Ja? Paulus zegt, ik ben nergens minder in dan de uitnemendste apostelen. Kijk met me mee even in 1 Korinthe 9, vers 1 en 2. Nergens in minder. 1 Korinthe 9, vers 1 en 2. Daar zegt Paulus weer tegen de Korinthiërs: ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? En dan? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Paulus heeft de Heer Jezus Christus ook gezien. Ja? Niemand, nadat de Heer Jezus Christus was opgevaren naar de hemel, heeft Christus in levende lijven gezien. Johannes heeft alleen een visioen van hem gehad. Want Paulus is de enige die Christus, nadat hij in de hemel is geweest, in verheerlijkte positie, dat hij naar beneden is gekomen, is alleen Paulus die heeft de Heer Jezus gezien. Niet één keer, maar vele malen. Heb ik hem niet gezien? Dus heb ik niet genoeg geloofsbrieven? Heb ik niet genoeg bewijs dat ik een apostel ben? Jullie apostel, kijk, zijt gij jullie niet mijn werk in de Heere? Ik heb jullie het evangelie verkondigd. Als Christus niet aan mij verschenen was, dan hadden jullie niks. Ik ben door Christus gestuurd juist naar de heidenen. En niet Petrus hoor. Petrus moest bij Israël blijven. Maar Israël is gevallen. Wat nu? Nee. Dus denk niet te min daarover. Nou, en we gaan weer terug naar 2 Korinthe 11. En dan lees je ook met Petrus en Efeze dat iedereen die, met Paulus, iedereen, Paulus was staan preken in Efeze, hoe lang? 3 jaar geloof ik, hè? En dat iedereen in Azië had het evangelie gehoord. Nou, en Paulus zegt, ik ben dus nergens minder. En dan zegt hij in vers 6, en indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Wat bedoelt hij nou met slecht? Indien ik ook slecht ben in woorden. Is dat hij hakkelend praat? Ja, Paulus was natuurlijk machtig in het schriften. En die kon vertellen als een kei. Hè? Maar we moeten niet denken, Paulus, ja, hij kon waarschijnlijk niet zo goed praten. Ik weet dat dat wel gezegd wordt. Maar slecht, ja, in die betekenis slecht wil zeggen, geen hoogdravend theologisch gezet, geklets, mag ik het zeggen. Ja, geen hoogdravende taal, dat het in de wijsheid van woorden is. Kijk eens wat mooi die het allemaal vertelt. Ja? En soms dat mensen de vraag, en waar hadden ze het dan over? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het gehoord, maar ik snap eigenlijk niet waar het over ging. Het ging eigenlijk een beetje boven mijn pet. Nee, Paulus sprak niet zo. Ja? Geen hoogdravende praat om wat? Om te verleiden. Want dat is vaak is gebeurd. Ik herken het wel, als ik voorbereid ook, dan kan je soms dingen vertellen. En soms merk ik, ook bij mezelf wel eens, denk ik, ja, op een of andere manier, ik snap het wel, maar toch, ja, ik snap het 80%. Maar ik snap het ook weer niet helemaal. En ik heb vroeger ook wel eens meegemaakt, dan ging ik toch vertellen. Want ja, je wilt toch eigenlijk ook weer niet, je denkt, maar je weet niet alles. Dat is gewoon niet zo. Dus ik kan beter maar zeggen, ik weet het niet, want dan ging ik het toch vertellen. En dan later bleek van, ja, wat bedoelde hij nou precies? Want daar kwam ik er zelf ook eigenlijk niet uit. Nou, dan kan je beter je mond houden. Ik weet het gewoon niet. Misschien dat ik het over een jaar weet, kan. Ja? Maar kijk, Romeinen 16, vers 17. Dat is altijd opletten, ja? Met hoe het klinkt, ja? En Paulus was niet iemand die ging schoonspreken. Want dat is om de harten juist te verleiden. Net zoals een schoon gelaat, wat hij gelaten zegt, ja? Om hun maar volgelingen te krijgen. Nee, ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Dus wijk af van een valse leer. Dus niet iedereen die kan wat zeggen. Daarom, ik heb het nooit zien zitten, een bijbelclub ergens, een geroepje, dan iedereen kan komen. En dan mag iedereen gewoon een beetje zeggen wat hij wil. En iedereen gelooft. Dat hebben we in het begin hier ook een keer gehad. Nou, ik zag al gelijk, dat gaat niet werken. Ja, je hebt gewoon een leer en die ga je verkondigen. En als iemand dat niet wil, ja, dit leren wij hier. En als je wat anders wil horen, ja, dan moet je gewoon. Maar wij verkondigen, wij staan hiervoor, ja. En dit staat vast. En als iemand komt met een andere leer, nou, als je open staat om te leren, dan kunnen we corrigeren. Wil dit niet, nou ja, dan moet je zeggen, Paulus, wijk af. Want er zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet en verleiden, kijk, door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Wij zijn gevoelig dat wij worden geprezen, hè, een beetje vleien. Hè, wat doe jij toch goed, wat ben je toch, hè, weet je wel zo. En dan kan je mensen ook natuurlijk aan je binden, ja. Dan gaan ze aan je hangen. Hij is altijd zo aardig. Ik weet nog goed, toen leefde mijn vader nog, we hadden een accountant en dat was een hele aardige man. Maar hij was altijd zo vreemd. We hadden het altijd zo goed gedaan. En hij was altijd zo aardig. En mijn vader was geweldig. En ik en we deden het. En we zaten altijd op een gegeven moment dat je dacht, ja, dat vond je wel fijn. Maar ja, dat vond ik toch een beetje te, weet je wel. Maar met andere woorden, hij ging je zo vleien, weet je wel. Je vond hem, daar zit een doel achter. Als mensen gaan vleien, moet je uitkijken. Dan moet je opletten, ja. Opletten. Want hij had namelijk, want weet je, een week daarna kregen wij die rekening natuurlijk van die accountant. Ja, wet? Snap je wel, hè? Dus ja, en dan had je al eens vaak dat je dacht, ik ga naar een ander toe, de groeten, hij wordt me veel te duur. Nou, in ieder geval, verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Wie zijn de eenvoudigen? Wij hebben het over de eenvoudigheid van Christus. Als je daarbij blijft, zoals Paulus verkondigt, dat zijn de harten van de eenvoudigen. En die worden verleid, dat proberen ze, door schoonspreken en prijzen. Nou, daar moeten ze dus altijd heel erg op letten. Nou, en zo was Paulus niet. Kijk in 1 Korinthe 2. Wat zegt hij daar in vers 1? Ja. En broeders, ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigen de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en in veel beving. Kijk, en mijn reden, hè, ook al ben ik slecht in woorden, dat wil zeggen zijn reden, hoe die sprak, want daar gaat het om. Mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden de menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en des krachts, opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid der mensen, maar in de kracht der Gods. Ja? Zie je, dat is het punt. Dus het gaat niet om die persoon of die het heel mooi vertelt. Het gaat om de inhoud, wat hij zegt. Die boekjes kunnen heel mooi zijn, maar als het binnen niet klopt, wat heb je er dan aan? Ja? Dan maar beter een hele goedkope kaft, lelijk, maar dat de inhoud goed is. Want daar gaat het om. En dan hebben we het niet over de wijsheid van mensen, maar dan gaat het om de boodschap zelf. En dat zien we ook in vers 17. 1 vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dat moet je doen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Zie je het? En dat spreekt hier vooral in verband met de doop natuurlijk. Want over de doop heb ik de mooiste boekjes en de mooiste uitleggingen gelezen waarom ik gedoopt moest worden. Dat was allemaal wijsheid van woorden. Ja? Waardoor het kruis, daar ging het niet, dat werd dan verijdeld. Dus dat is het punt. Nou, ga maar mee naar Handelingen 4 vers 13. Als Paulus zegt, ik ben niet... Indien ik ook slecht ben in woorden. Ja, ik moest er even op komen. Indien ik ook slecht ben in woorden. Dat woordje slecht, ja. Als je in Handelingen 4 vers 13 leest, dat is mooi als je dat ziet. Dat zien we staan. Daar heeft het met de eenvoudigheid van de mensen te maken in verband met hun opleiding. Ja? Petrus was geen Paulus, hoor. Je ziet 4 vers 13. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren. Slecht, dat is natuurlijk, dat heb je zo'n woordje, een statenvertaling woordje. Dat je denkt, als wij nu zeggen slecht, dan denk je, ja, dat is een slecht ding. Dat is iemand, dat is geen goed iemand. Een boef. Maar dat wordt helemaal niet bedoeld. In mijn Bijbel heb ik achterin slecht verklaard. Dat staat gering. Ander woord voor gering. Ander woord voor eenvoudig, ja. Ze waren ongeleerd en zeg maar onontwikkeld of ongeletterde of eenvoudige mensen. Ze hadden geen opleiding. En daarom verwonderden zij zich zo. Die Sadduceeën, ja, die hebben geleerd, die hebben gestudeerd. Ik ben dominee, of ik ben dit, of ik heb een opleiding gevolgd aan een instituut. Ik heb een titel. Maar dat had Petrus niet, Johannes ook niet. Wat waren zij? Waar heeft de Heer Jezus hun gehaald? Achter de visnetten vandaan. Urkers, Katwijkers, ja? Dat soort mensen, ja? Nou, en dat waren zij in die zin. Maar Paulus was niet zo. In die zin slecht, nee. Paulus was juist een opgeleid iemand. Absoluut, dat was geen eenvoudig en ongeleerd iemand. Maar hij zorgde er wel voor dat met al die kennis die hij had als een fariseeër, en hij heeft natuurlijk van de wet naar genade moest hij, maar heeft hij ervoor gezorgd dat hij niet zo ging praten dat de mensen in hoogdravende taal ging benaderen. Nee, want dan zou het weer, kijk, toen kom ik met mijn kennis. Nee, de Heer Jezus Christus zelfs aan Paulus verschenen, dat is opgenomen in de derde hemel, en dat hij een doorn in het vlees kreeg, juist om te voorkomen dat hij hoogmoedig werd. Ja? Omdat hij de Heer Jezus had gezien. Nee. Om juist klein te houden. Want God kent de menselijke natuur. Ook met Paulus. Want hij is een mens van vlees en bloed, net zoals jij en ik. Nou, kijk. Handelingen 22 vers 3 bijvoorbeeld. Om even een goed beeld te krijgen wie Paulus is. Handelingen 22 vers 3, wat staat daar? Ik ben een Joods man en te Tarsen in Cilicië geboren. Opgevoed in deze stad, Jeruzalem. Daar zit het hele theologische opleiding van Israël. En dan aan de voeten van Gamaliel. Nou, in de Jodendom, Gamaliel is nog steeds een hele bekende grote naam. als leraar van de wet. Aan die voeten, en als je aan de voeten van iemand zit, dat betekent niet dat je een keertje luistert. Dan zit je aan de voeten, dan ben je, hang je aan zijn lippen en dan word je geleerd en neem je alles op. Je wil alles weten. Dat is aan de voeten van Gamaliel. Kijk dan, onderwezen naar de bescheidenste wijze. Dat wil zeggen, de meest nauwgezette, de strengste wijze van de vaderlijke wet. Zijn er een ijveraar Gods, gelijke wijze, alle hedenzijds. Zie, zo werd Paulus opgevoed. Paulus was wel opgevoed en geleerd hoor. Was geen ongeleerde, geen vissertje, dat was hij niet. Nou, sorry, visser. Ik zeg vissertje, neem me niet kwalijk, broeders. Ja? Nee, dat was hij niet. Kijk ook even in 23 vers 6. Dan zegt hij het ook. Aan het eind. Ik ben een fariseer, een fariseers zoon. Ja, er zijn nog veel meer teksten. Laten we bladeren gelijk even door naar 26 vers 4. Dan zie je het ook staan. Mijn leven dan van de jonkheid aan. Dus van kind af aan. Het welk van het begin onder mijn volk in Jeruzalem is geweest. Weten al de Joden. Iedereen kende Paulus. Ja? Als een fariseeënzoon. Hij was gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Hij was iemand. Want hij was nog maar een jongeling bij de steniging van Stefanus. Maar iedereen kende hem. Dus hij was een fanatiekeling. Als die van over... Hij had een naam. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben. Zie je, daar staat het. Indien zij het wilden getuigen dat ik naar de bescheidenste, ja, de meest nauwgezette secte. En secte betekent gewoon ook partij of richting. Een school of een stroming. Is niet altijd negatief. Dus ik ben van de secte, als je zegt van de secte van Paulus. Zeg ik, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ik volg inderdaad de richting die Paulus heeft aangegeven. Ja, dat klopt. Die secte wil ik bijhoren, ja. Geen probleem. Maar van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. Zie, ze kennen hem allemaal. Nu gaan we gauw naar Galaten 1. Galaten 1. Dat is mooi als je dit zo ziet. Dat je ziet, ja, ze kennen hem dus ook allemaal. Ja? En zijn naam, die werd groter en groter. Het was een belofte. Kijk, in Galaten 1 vers 14, wat zegt hij daar? En dat ik in het Jodendom, ja? In de Joodse religie, ja? In de Joodse godsdienst, toenam boven velen van mijn ouderdom. Hè? Van zijn leeftijd. Hij snelde hun allemaal vooruit. In mijn geslacht, hè? In zijn volk onder de Joden, zijn de overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzitting. Hij was overvloedig ijverig. Dus zie het, Paulus was niet geen ongeleerd iemand. Hij was een opgevoed, een geleerd, een gestudeerd iemand. Hij was een fariseeër. Ja? Nou, en dan zie je, gaan we mee naar Filippenzen 3. Paulus had heel wat om in te roemen. En ik kom als mensen tegen. Ja, dat heb ik allemaal geleerd. Ik moet meer afleren. Als dat ik leer met deze boodschap. Mijn hele hoofd zit vol met de leer waarin ik ben opgevoed. Ik mag het niet aannemen. Dat mag niet, dat mag je niet zomaar zeggen. Dat ben ik niet zomaar kwijt. Je mag het toch niet aannemen. Dus ik ben in feite helemaal met die leer gehersenspoeld. Ja, geïndoctrineerd. En dan ben ik zomaar kwijt. Dat mag je toch niet doen. Maar dan lees ik Gods woord. Daar staat het, zeg ik dan. Geloof het of geloof het niet. Soms kan het ook een manier om te zijn. Om te zeggen, ik wil het helemaal niet. Maar ik verschuil mij achter het feit van, je mag het toch niet aannemen. Misschien een andere manier om te zeggen, ik wil het niet aannemen. Ja? Nou, wat zegt Paulus? Nou, Paulus was dus, ja. We weten wat hij was, ja. Hij was volledig gestudeerd, hij kende de hele wet, hij was fanatiek. En wat heeft Paulus ermee gedaan? In vers 4, Filippenzen 3 vers 4, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders mee te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, en Hebreeën, uit Hebreeën, naar de wet en fariseeën. Naar de ijver en vervolgen der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet zijnde is zijnde onberispelijk. Hij deed alle offers, alle feesten, heeft hij allemaal gedaan. Daarom, ik geloof ook, met Pinkster was Paulus er ook. Als ben je niet onberispelijk naar de wet. Met Pinkster was Paulus er ook. Ja, je zag ook later, een jaar later, met de steniging van Stefanus, was ook omstreeks Pinksteren, was Paulus er ook. Een farisee was op de Pinksterdagen, ja. Naar de ijver, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Al die dingen die we net lazen, waarin die kon roemen in zijn vlees, waarin die geleerd en gestudeerd had, dat acht hij allemaal schade. Om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Dus hij heeft alles, heeft hij gewoon aan de kant gegooid. Ja? En acht die direct te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. Dus ik zeg tegen iedereen die met zulke dingen komt, zeg moest luisteren, dat moet je gewoon aan de kant gooien. Dat heeft Paulus ook gedaan. Hij heeft alles aan de kant gezet. Waarom? Om Christus te mogen gewinnen. Er is geen excuus over je verleden. Met je, wat je allemaal geleerd hebt. Is er gewoon niet. Want dat Paulus had ook wel gehad. En we kunnen het allemaal, want hij zegt, vergeten hetgeen mij achterligt. Ja? Dat moet je gewoon doen. En dat doe je met het woord. Dus hij zegt ook, ja, onze vertaling houdt gewoon drek erin. Nou, vanochtend kloot der aarde, nou weer drek. Ja? Maar het staat in de Bijbel, ja. Maar om even aan te geven, het is eigenlijk, denk je, wat zegt hij dat over, noemt hij drek? Ja, dat noemt hij drek. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Nou, volgende keer gaan we verder. Want hij zegt dan in 2 Korinthe 11, altijd, zegt hij, indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Ja? En in wetenschap, ja, gelukkig is hij dat inderdaad niet slecht in, ja. Hij is in de woorden, hij heeft de wetenschap, hij heeft de kennis. En die heeft hij allemaal opgeschreven in dat woord, ja. Waardoor wij die kennis ook hebben en daardoor geleerd worden. Maar daar gaan we de volgende keer verder over praten. Zullen we danken? Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt, Vader. En we verheerlijken de apostel Paulus niet. Maar Paulus verheerlijkte ook niet zichzelf, maar zijn bediening. En we hebben ook gezien wat hij ermee gedaan heeft met zijn verleden. Dat heeft hij als drek geacht, Vader, om u te winnen en voor u te leven en om u te leren kennen. Vader, dat wij ook die houding zullen hebben, ook daarin Paulus zullen volgen, Vader. En dan zullen we ook zien dat wij ook u steeds beter gaan leren kennen. Want het is via die bediening, Vader, en die verheerlijken wij wel, als we daarin u volgen. Ja, dan zullen wij ook steeds een vastere en hechtere relatie met u gaan krijgen. Omdat wij u ook steeds beter gaan leren kennen wat u voor ons vrijelijk om niet gedaan hebt aan het kruis. En daar willen we u voor bedanken. In Christus' naam. Amen. Oké.